Okay. Vorige keer hebben we gezien hoe Jozefat zijn vierde verbond maakt, als we ons dat nog herinneren, in 1 Koningen hoofdstuk 3. Last time we saw how Jozefat made his fourth covenant, as we saw in his life, four that are registered in the Bible with ungodly people. En hoe in dat vier, in die vierde keer, hoe eigenlijk God hem wel zegende, hoewel hij met Joram, die zoon van Achab, die na de dood van zijn broer Achazia koning was geworden. En die kwam met het plan om Moab terug te onderwerpen aan Israël. En hij vroeg, Jozefat, gaat je mee? Jozefat zei weer, ja, ik ga mee. En dan komen ze uiteindelijk daar in de woestijn, waar het heel droog is en geen water is. En uiteindelijk hadden we ook gezien hoe God, omwille van Jozefat, Elisa hadden we toen gezien, die profeet komt daarbij, en hoe God die strijd gezegend had. So we saw that Joram became a king after the death of his brother Achaziah, and how he asked Jehoshaphat, will you come and help me because we want to subdue Moab again? And so he said, yes, I will come. And then they went and they were struck without water, and there was drought. And so they turned to the prophet Elisha. And so eventually God gave the victory because of Jehoshaphat, because of the faith that he had. En ik heb, oh, ik had ik 1 koning gezegd, het was 2 koningen, hè? Second Kings, two kings, I think I said First Kings. Oké, maar we hebben vorige keer hoofdstuk 2 overgeslaan, en daar gaan we vandaag toch nog over hebben. Bedoel, dat zijn zoveel lessen uit het leven van de profeet Elia en Elisa te leren, dat die toch wel de moeite zijn om ook mee te nemen. So, last time we skipped chapter 2. And it deals with the prophets Elijah and Elisha, and I said I don't know if I will mention it, but we are going to discuss it today because many valuable lessons are to be learned from their lives. Okay, 2 Koningen hoofdstuk 2, 2 Kings 2, verse 1. En het geschiedde toen de Heer Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. Okay. We're going to stop here again, verse 1 only. Wat weten we nog? Elia was degene die op een gegeven moment tegen koning Achab moest zeggen dat hij niet goed bezig was. En er was die droogte voor 3 jaar gekomen in Israël. En Elia moest dan gaan zeggen, God gaat terug water geven, als we ons dat nog herinneren. Toen werden die profeten daar gedood. Maar wat gebeurde toen? Isabel, die dreigde tegen Elia. En Elia vluchtte weg. En toen Elia in 1 Koningen 19 weggevlucht was, kwam God hem tegemoet. God sterkte hem. En God zei dat hij iemand tot koning zou zalven. Maar niet alleen dat, ook dat Elisa tot een profeet in zijn plaats zou gezalfd worden. En het is deze Elisa waar we vandaag ook verder gaan met deze Elia en deze Elisa. If you recall, when there was a drought in Israel at the time of Ahab, God sent Elijah to Ahab and said, I'm going to give rain again. We saw that clash between the prophets of the Baal were killed. And so then Jezebel threatened Elijah and he fled away. And when he was depressed, God came to him, helped him, and he told him that he would have to appoint a king and a prophet. And that prophet was Elisha, to be his successor. So now this story, I think it's about 10 years in between that moment and this moment. Dus er zit ongeveer 10 jaar tussen wat ik juist zei van Elia, en toen hij, dat hij Elisa moest salven tot profeet, en waar we hierbij verder gaan. Dus Elisa was hem toen ook gevolgd, en die is dus al 10 jaar eigenlijk een opleiding bij Elia. Want die was hem gevolgd overal waar hij heen ging. So, Elisha has been following now Elijah for about 10 years, learning from him. En nu komt dus het moment dat God Elia in een storm in de hemel gaat opnemen. So now the moment comes that God is going to take up Elijah in a storm into the heavens. Dus, waar zijn zij? Als we onze Bijbel eens even overslaan, op die mapjes, als we die mapjes, if you have a card, mijn kaart, als je dat een beetje kunt zien, hier is die Zoutzee. En daarboven ligt Gilgal. Ja? Daarboven ligt Gilgal. En we gaan zien dat zij naar Bethel gaan. En Bethel, dat ligt hier ergens. Een beetje naar links. En daarna gaan ze terug naar Jericho. En dat ligt weer een stuk naar rechts, juist boven Gilgal. Maar je kunt dat dan zo op je vrije tijd allemaal rustig bekijken. Maar het is interessant om te zien welke weg zij hebben afgelegd. Maar wat lezen we dus? Zij gaan uit Gilgal. Ja? So we see they go out of Gilgal. Vers 2. En Elia zeide tot Elisa, vers 2. Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Bethel was de plaats waarvan we gezien hebben. Daar had Jerobeam, die had daar die stier in Bethel gezet en een dan gezet. En had gezegd, dit is uw God, dit is de God van Israël. En daar was dus waar Elia en Elisa naartoe gingen. Maar Elisa zeide, zo waar de Heer leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Daarop begaven zij zich naar Bethel. Vers 3. Toen kwamen de profeten van Bethel naar Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het. Zwijg stil. Vers 4. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier. Want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. Toen naderden de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde, ook ik weet het, zwijg stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, vers 6. Want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heer leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beide verder. Tot hier. Until vers 6. Waardoor blijkt dus dat Elia het geloof van Elisa op de proef stelt. What it looks like here is that Elijah is testing the faith and commitment of Elisa. That he is wondering, will he stay with me, even when he knows I'm about to leave. Dus hij stelt dat geloof van Elisa op de proef, want Elisa wist dat Elia in de hemel zou worden opgenomen, zou hij trouw blijven aan de belofte die hij eerder had gemaakt. Want wat zou Elisa kunnen zeggen? Oh, Elia gaat weg. Dan sta ik hier heel alleen. Dat hem nu ook maar zijn plan trekt. Nu ben ik ook weg. Maar Elisa bleef trouw. Tot het hele einde aan de belofte die hij gemaakt had om Elia te volgen totdat hij er niet meer zou zijn. En het is interessant om te zien dat daar in Bethel, als ook in Jericho, profeten waren. En het Hebreeuws spreekt over zonen van profeten. So it is interesting to see that it says here that there were prophets in Bethel, and in Jericho, and the English, the Hebrew actually says sons of prophets. And I think the English does too, but the Dutch doesn't. En niet dat dat betekent dat dat dan letterlijk zonen van profeten waren, maar mannen die de roeping hadden van een profeet. So it doesn't mean that they were actually literally sons of prophets, but it means that they had a calling as a prophet. And that they were followers of a prophet. En het lijkt er mij op, als ik het goed begrijp, want die gaan we nog een paar keer terug tegenkomen. Dat Elia niet alleen Elisa onder zijn hoede had, maar dat ook er een bepaalde verhouding was tussen Elia en die zonen van de profeten. In die verschillende gebieden. And so it seems that Elijah not only took Elisa under his care, but that he had some kind of connection with these sons of prophets in these different cities, because they listened to him. And he went and to these cities to meet these sons of prophets. Vers 7. 50 man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan, toen zij beide aan de Jordaan stilstonden. Daarop nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beide door het droge overstaken. En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zeide, gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. Until verse 10. Dus, zij komen daar aan die Jordaan. Elia had die macht, hij slaat daar met zijn mantel, dat water spreidt zich en ze kunnen daar doorgaan. Nu, we herinneren ons, ik weet niet of we dat ons nog herinneren, maar wanneer Israël het beloofde land binnenkwam en zij aan de Jordaan kwamen, de priesters, toen de priesters met de voeten het water aanraakten, splitsten zich dat ook, dat zij daar door konden gaan. Natuurlijk kennen we allemaal het verhaal van Mozes, hoe hij met zijn staf ook het water deed splijten. En natuurlijk, die macht zat niet in Elia, zat niet in Mozes, zat niet in de priesters, nog in die mantel, nog in die staf, maar in God. God deed dat water daar splijten. So we see when they enter the Jordan, he struck it with his cloak, and so the water divided. I don't know if you know, when Israel entered the promised land, when the feet of the priest, I believe it's Joshua 3, when they touched the water, it divided too. And of course we know the story of Moses, when he with his staff divided the Red Sea. So the power is not in the cloak, nor in Moses, nor in the staff, nor in whoever or whatever, it's in God. God divided the water. And so when they crossed, Elijah gave Elisha a wish. Ask what you want. And what did Elisha ask? A double portion of your spirit. And that's quite a request that he asked. Dus wanneer zij dan overgestoken waren, zegt Elia, hey, vraag mij wat je wil, doe een wens. Met andere woorden, en we herinneren dat nog, hè? Dat is nog eens voorgekomen in de Bijbel. Hè? Maar in elk geval, vraag me wat je wilt. En wat vraagt hij? En ik denk dat het zo'n mooie eer is voor een leerling, om dat aan zijn meester te vragen. Geef mij een dubbel deel van uw geest. Want wat voor een geest had Elia? Elia was iemand die vaak alleen stond, maar door weer en wind, zoals we dat zeggen, ging hij door met de zaak van God te dienen. En als hij daar alleen stond of als hij een menigte aan zijn zij had, hij sprak waarheid. Hij sprak altijd recht. En zo'n geest, zo'n moedige geest, dat was wat Elisa verlangde. Dat was ook wat Elia hem had geleerd door zijn voorbeeld, door zijn voorkomen. En het dubbel deel, dat lezen we ook in het Oude Testament, dat is een deel wat een verwijzing maakt, ook naar het eerstgeboorterecht, waar we juist van Jacob en Esau ook over gesproken hebben in de schriftlezing, een dubbel deel. En niet dat hij twee keer zoveel wil doen als Elia, ik denk dat we dan de bal misslaan als we dat eruit begrijpen, maar hij wil gewoon zo zijn als Elia. Hij wil zijn opvolger zijn. So we see here that he asked for the double portion of his spirit. And we know what kind of a man Elijah was. He was a man, even though if he stood alone, he preached the word of God. He was a true servant of God, a defender of Israel, we might say. And so Elisha wants to be like his teacher. And I think that's such a great honor for a teacher if his student wants to be like him. And Elisha saw that Elijah was a God-fearing man, and he wanted to be like that. I don't think he is saying here, I want to be twice as strong as Elijah. I don't think that's the point he is making here. Maar Elia begrijpt dat dat een moeilijke zaak is. En waarom is die moeilijk? Omdat dat niet iets is wat Elia hem kan geven. En Elia koppelt er dan ook een voorwaarde aan. Als gij gaat zien dat ik van u zal weggenomen worden, dan zal God het u geven. Want hij, hoe kan Elia dat geven? Het was niet aan hem om dat te geven. Maar indien niet, dan zou het niet gebeuren. So this was a very difficult thing Elisha asked. Why? Because Elijah could not give it to him. It is God who is the giver of these mighty powers. And so Elijah makes, hoe zeg je dat? He attaches a condition to this. If you see me being taken up, then it will be so. If not, then it won't happen. Verse 11, verse 11. En terwijl zij voortgingen, al wandelen en sprekende, zie een vurige wagen en vurige paarden. En die maakte scheiding tussen hen beiden. Al zo voer Elia in een storm ten hemel. Until verse 11. Er zijn maar twee mensen in heel de Bijbel waarvan we lezen dat ze niet gestorven zijn, maar rechtstreeks in de hemel zijn opgenomen. En de eerste ene is daarvan Elia, wat ook laat zien wat voor een groot iemand hij is geweest, wat voor een groot geloof hij heeft gehad. En de andere is Henoch. En daarvan kan je lezen in Genesis hoofdstuk 5 vers 24, maar daar gaan we niet naartoe. There are only two men mentioned in the Bible that did not die and were taken up directly in the heavens. And Elijah is one of them. And the other one is Henoch, who is in Genesis 5:24 is said he was taken up. But I think it shows what a great man Elijah was. What a great man of faith he was. A true servant of God. And he was taken up in the heavens. Verse 12. And Elisha zag het. En riep uit, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die hem afgevallen was. Keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. Vers 14. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en riep, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. En ik denk, until verse 14, dat hieruit ook blijkt dat God hem had gegeven wat hij gevraagd had. Het laatste wat hij zijn meester had zien doen, was op het water slaan. Het eerste wat hij deed, als hij alleen stond, was op het water slaan en het water split in twee. So we see in this, I think, that God gave him what he asked for. The last thing he saw his great master do is dividing the water. And now when he comes and stands alone, when Elijah is gone, God gave him the very same power to do so. En dit is dan ook het begin van de bediening van Elisa. En we gaan vanaf hier ook verschillende dingen zien die Elisa gedaan heeft in zijn leven. En die eigenlijk heel krachtig zijn geweest. So this will be the beginning of Elisa's serving God as a prophet. And he has done some very remarkable things. En als we weten dat het Nieuwe Testament leert dat Johannes de Doper degene was die Elia was die zou komen, zoals we dat lezen in het Nieuwe Testament. Wat zouden we dan van Elisa kunnen zeggen? Als Johannes de Doper, als Elia dat beeld gaf voor Johannes de Doper, voor wie zou Elisa dan een beeld kunnen zijn? En ik denk dat we in bepaalde dingen toch wel gaan zien dat Elisa een beeld is van Christus. So, if we know that the New Testament teaches that John the Baptist, he was the one that came in the spirit of Elijah. He was Elijah that would come. So if we know that John the Baptist was a forerunner of Christ, what would that make of Elisha? I think when we see the image of Elijah and John the Baptist compared, I do think that we can see some comparisons between the life of Elisha and Jesus. But we will see that in the next lessons. Vers 15. De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde. En zij zeiden tot hem, zie toch, er zijn onder uw knechten 50 kloeke mannen. Laat dan toch uw Heer gaan zoeken. Of die misschien de geest des Heeren hem heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen heeft neergeworpen. Maar Elisa zeide, zend ze niet. Doch, toen ze bij hem aandrongen, tot schamens toe, zeide hij, zend ze dan maar. Zij zonden dan 50 man en deze zochten 3 dagen lang, maar vonden hem niet. Toen zij tot hem terugkeerden, terwijl hij in Jericho vertoefde, zeide hij tot hem, heb ik u niet gezegd, gaat niet. En ik denk dat hier, until verse 18, ik denk dat hier zijn leiderschap al direct op de proef wordt gesteld. Wat zeggen die profeten van Jericho, die eigenlijk alles hebben zien gebeuren en die zeggen, oh, inderdaad, de geest van Elia rust op Elisa. Dus hij erkende de macht die hij had gekregen van God. Ze komen hem tegemoet, ze buigen zichzelf voor hem neer als teken van eerbied. En wat willen ze? Ze willen gaan kijken als misschien toch God Elia me ergens niet heeft laten vallen in de bergen. Of in een of ander dal heeft afgezet met die vurige wagens. En Elisa zegt nee. Gaat ze niet zenden, want God heeft hem opgenomen in de hemel. Maar ze luisteren. En uiteindelijk gaan ze dan toch zoeken. 3 dagen lang. En wat zouden ze gevonden hebben? Niks. Waarom niet? Wat had de profeet van God gezegd? Doe het niet. Zij deden het toch. En het was vruchteloos wat ze deden. En hij vermaand hen dan ook. Op het laatste in vers 18. Heb ik u niet gezegd? Ga niet. Wanneer God zegt om iets niet te doen, door zijn woordvoerders, dan kan de mens daar maar beter naar luisteren. Want hij gaat bedrogen uitkomen als hij daar tegenin gaat. So we see here Elisha's leadership qualities being tested immediately. Because these sons of prophets from Jericho, who were standing afar, they acknowledged that the spirit of Elijah was resting upon Elisha. They even revered him, bowed down before him. But then they came with the idea, maybe God dropped Elijah somewhere. And so they wanted to look for Elijah. But Elisha said, no, don't go. Don't send them. Because they won't find anything. And yet they were convinced and they pushed and pushed and pushed. And Elisha said, okay. And for 3 days they looked, didn't find him. Of course not. They had to listen to what the prophet of God said. If a prophet of God says something, you should not think or do another thing that contradicts that. And so he rebukes them in verse 18, didn't I tell you? Don't go. Vers 19. Verse 19. De mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijn heer ziet. Maar het water is slecht en de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Toen zeide hij, haal mij een nieuwe schotel en doe er zout in. Zij haalden hem erin. Daarop ging hij naar de waterwel, wierp het zout erin en zeide, zo zegt de Heere, ik maak dit water gezond. Daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. En het water werd gezond. Tot op deze dag volgens het woord dat Elisa gesproken had. En Elisa wordt dus al direct geconfronteerd met een probleem. Maar de mannen van Jericho zagen blijkbaar dat Elisa toch te benaderen was. Dat hij niet een profeet was zoals Elia, die bij momenten echt moeilijk te vinden was. Die bij momenten ook van God de opdracht had gekregen om ergens ver weg te vertrekken, afgelegen. Elisa was daar, geeft daar een ander beeld die meer benaderbaar was. En zij komen tot Elisa en wat is het probleem? Ze zeggen het water is slecht, want er is hier veel misgeboorte in de streek. Nu, van waar zou dat komen, die misgeboorte? Wel, kijk eens naar Deuteronomium 28, Deuteronomy 28. Als we weten dat Bethel de plaats is. Jericho. Nee. Deuteronomium 28. Vers 15. 28 vers 15. Maar indien jij niet luistert, zegt Mozes, naar de stem van de Heere, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg, naar zich onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt op het veld. Vervloekt zullen zijn uw mand en uw baktrog. Vers 18. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee. Wat was hun probleem? Ze hadden misgeboorte in het land. En wat hen siert is, waar zij in geprezen kunnen worden is, dat zij Elisa geloven op zijn woord. Dat zij luisteren naar Elisa. En natuurlijk ook hier weer. Zat er kracht in die nieuwe schotel? Zat er een magische formule in het zout dat zij moesten gaan halen? Nee, de kracht zat weer in het geloof. God had dat water zo gezond kunnen maken. God had die misgeboorte zo kunnen wegnemen. Maar die vloek was over hen gekomen omwille van hun ongehoorzaamheid. En Elisa stelt hun geloof op de proef. God zegt dat jij een schotel moet gaan halen en dat jij daar zout in moet doen. Hadden zij genoeg geloof om dat te doen? Jericho had het. En het gevolg was dat God hen zegende. Dat God hen beloonde voor dat geloof. En dat water werd weer gezond. So we see here that these men of the city came to Elisha. And so it seemed that Elisha was more approachable in his life than Elijah, who oftentimes was far away and was living hidden somewhere. But they had a problem here, and that was the problem that the water was bad, and that the land was causing miscarriage. So they asked Elisha to do something, and Elisha requests to bring a new, what does it say, new what, in verse 20? And where were they to put salt in?
It's a cruse.
Cruse? Maybe. Okay, a new cruse and put salt in it. But they got it. And they did it. And so God says, I am going to make this water clean. Now we saw in Deuteronomy that miscarriage that came forth out of the curse that God put upon the land if they stopped obeying his commandments. And now they had enough faith, because there was no power in that cruse or in the salt, but they had enough faith to believe the prophet of God and therefore believe God and do what he set forth. Therefore God blessed them. And they are to be commended for this kind of faith. And the last word and the last verses that we will talk about today, verse 23 tot en met 25, 23, 25. Vandaar ging hij naar Bethel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die spot met hem dreven, en hem toeriepen, kom op, kaalkop, kom op, kaalkop. Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud, en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel. En vandaar keerde hij terug naar Samaria. En dat is nogal iets wat we hier lezen. This is something that we read here. What happened? Wat is er gebeurd? Hij gaat dus van Jericho naar Bethel. Misschien om terug naar die zone van de profeten te gaan, waar hij samen met Elia was geweest, een paar dagen eerder, of ik weet niet hoe lang precies eerder. Maar er komen daar kleine knapen, hem tegemoet, en wat zeggen die? De MBG zegt, kom op, kaalkop, maar dat is een niet zo goede vertaling. Want wat dat moet zijn is, ga op, kaalkop. Maar wat betekent dat dan? Wel, wat was er met Elia gebeurd? Elia was in de hemel opgenomen. Wat wenste zij Elisa toe? Dat hij ook maar meeging. En waarom zou iemand willen dat een profeet van God niet in zijn stad zou komen? Is het misschien omdat die profeet van God te veel te zeggen heeft wat niet goed is? Wat ze niet graag zouden horen? En hier waren dus die kleine knapen die spot met Elisa dreven. En die hem van alles toewenst. En we kunnen ons dat zo voor de geest halen als daar een groep, en er wordt gezegd dat er 42 van die kinderen verscheurd werden, wat wil zeggen dat er nog veel meer waren als die 42. Dus een hele meute, Elisa tegemoet, weet ik veel als ze hem omsingeld hebben, maar we kunnen ons al inbeelden hoe bedreigend dat is geweest, en wat voor een goddeloosheid daar allemaal niet werd geuit. En uiteindelijk ontvangen ze ook het loon van hun ongerechtigheid. Nu moeten we even nog nadenken. Er wordt gezegd, kleine knapen. En dat is een term die ons zou doen denken. Och, Garm, dat zijn klein mannetjes van 5, 6, 7, 8 jaar. Maar dat is niet wat de Bijbel ons laat zien, wat kleine knapen zijn. Jozef was ergens in zijn 30er jaren en hij wordt ook een knaap genoemd. Een jongeling genoemd. Of een jonge. Jeremia, toen hij geroepen werd door God om te gaan profeteren in zijn naam, zegt, ja maar God, ik ben zelf nog een jongeling, een knaap, een jongen. Dat is allemaal hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus we moeten niet gaan denken, het lijkt mij dat het tieners waren. Tieners of twintigers. En die daar als een meute op Elisa afkomen en dus eigenlijk hem toewensen, maak maar vlug dat je weg bent, want jij bent hier niet welkom. Wij willen niet horen wat jij te zeggen hebt. En uiteindelijk ontvangen zij ook het loon, of tenminste 42 van die kinderen ontvangen het loon van hun ongerechtigheid. So we see here that when Elisha was approaching battle, so little lads came out of the city and were mocking him. And they, what does the English say there? What did they call him?
Bald head.
Yes, bald head. So apparently he had no hair. But what else?
Go up.
Go up. Okay, the English is correct in that. Because what it seems to me that they are inferring is Elijah went up to the heavens. They are saying, you go up too. We don't want you here. So, if people don't want to listen to the words of a prophet, they are rejecting God. They didn't want God. And we can understand Bethel was a place where they had the golden cow, where they had the priest set up who could not be priest, where all kinds of ungodly things were. So they didn't want it. They didn't want to listen to the prophet, and so they got what they asked for. They got cursed, and it seems that 42 of the children were torn apart by the two bears, so there were a lot more. So you can understand how impressive that must have been when all these kids came out to Elisha and were mocking him and threatening him. And so they got what they deserved. But anyway, it says, what does it say in verse 23? Were it little lads came from the city or little children?
Little children.
Little children. To us, in our understanding, that would be child of 5, 6, 7 years old. But we see in scripture that it's more broader than that. This Joseph in Genesis, when he was in his 30s, was called a child too. We see that Jeremiah, when God called him to prophesy in his name, he was called a child too. He said, I'm young. So I've got some more scriptures in my outline, but it makes me believe that we are talking about teenagers or maybe children in their 20s. But they, anyway, they got what they deserved. Dus we zullen de volgende keer dan ook verder gaan. Hoofdstuk 3 hebben we gezien. Dat was wat er gebeurde met Jozefat. Maar we gaan dan ook in hoofdstuk 4 verder met nog meer dingen die Elisa gedaan heeft. Daar wordt echt specifiek over gesproken wat hem overkomen is. So next time we will carry on and we will see more things that Elisa has done in his life, during his ministry. Amen.